Dit is de zondagochtenddienst van 16 augustus 2020. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Broeders, zusters, goedemorgen allemaal. Nou, eer om in uw midden te zijn. Ook wij hebben een break gehad. 3 weken. We hebben het geweldig gehad. U ziet het wel. Aan zon geen gebrek. Aan warmte geen gebrek. In overvloed, hè? Zeker. Nou ja, we hebben genoten van deze break. Ik zag Henk ook echt genieten van de muziek. Geweldig, leuk. En onderwijl kun je heel goed nadenken over Jezus een gezicht geven. Ik hoop dat u dat gedaan heeft. We hebben er van tevoren thuis over gehad. En iedereen heeft altijd een mening over. En je kunt een mening hebben over wat er dus nu in de Schilderswijk gebeurt. Maar als je Jezus een gezicht wil geven. En sommigen van u zeiden, Jezus luistert heel goed naar mij. Maar andersom geldt natuurlijk ook, als wij naar Jezus willen luisteren, Jezus een gezicht willen geven, zijn wij er niet toe geroepen om daar een mening over te hebben, maar om ervoor te bidden. Dat is slechts de oproep die wij hebben. Invloed aanwenden waar je je invloed kunt laten gelden. En onze invloed geldt middels gebed. En wat ik ervan vind is helemaal niet belangrijk. Maar ik bid ervoor. En ik geloof dat gebed zaken verandert. En daar hebben we hier tal van geweldige voorbeelden van in ons midden. Dat gebed werkt. En daar geloven we in, ook deze morgen. Jezus een gezicht geven. Henk, 1 Korinthe 13 alsjeblieft. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs. En kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken, rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, tongentaal, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. En nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. En dan specifiek vanmorgen, Henk, nog even de vorige. Oh ja, nee, daar heb je hem al. 1 Korinthe 13 vers 9, want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Zelfkennis. Van Paulus in dit geval. Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. In vers 12 zei Paulus, hij kijkt als het ware door een wazige spiegel. We hebben afgelopen week onder, ik zou bijna zeggen, extreme omstandigheden de voortent van de caravan moeten afhalen. Ik worstel dan altijd nog met mijn bril. Ik vind het hopeloos. Hij beslaat en weet ik veel wat. En op slot, dan zie je maar half meer. dan heb ik al net nodig om te helpen. Zie je maar half meer wat je precies moet doen. Nou, dat is voor mij ook een beetje de vergelijking. Hè? Door een wazige spiegel kijken, door een vette bril kijken of zo. Hè? Beslagen bril, weet ik wat. Je ziet het bijna niet meer. Nadat Aukje was uitgestapt en nog even snel een boodschap ging doen, reed ik in de auto nog een rondje met onze oudste zoon van 4 en zijn vriendje. Carlos die kon de R nog niet goed uitspreken en hij zei, we gaan een hondje heien. Zijn vriendje hoorde dat Carlos het niet goed uitsprak en probeerde hem te verbeteren. Nee, zei hij, we gaan een lontje leien. Theologisch gezien zijn we soms heel goed in lontjes leien. Als we de theologie van een ander menen te moeten corrigeren, zonder te beseffen dat ook onze theologie een menselijke poging is om het wezen van God en zijn plan met ons te verwoorden, zullen we ons waarschijnlijk verliezen in onnodig lontjes leien. Theologie is belangrijk. En theologen willen ons helpen om een beter zicht te krijgen op wie God is en wat we van hem mogen verwachten. Ze willen ons voor struikelen behoeden door te leren van uitglijders uit het verleden. Maar net als Paulus weten we dat ons kennen tekortschiet. De populaire theoloog N.T. Wright die zei eens, een derde van mijn onderwijs klopt niet. Maar ik ben er alleen nog niet achter welk derde deel dat precies is. Niemand van ons zal God kunnen doorgronden. Hij is en hij blijft oneindig ondoorgrondelijk. En Martin Korenstra die schrijft in zijn boek Wonderen van het Koninkrijk dat de perfecte theologie is geen systeem, maar een persoon. Het is geen dogmatisch boek, maar een mens. En alleen Jezus heeft foutloos laten zien wie God is. En daarmee is hij de perfecte theologie. Ga daarom bovenal bij hem in de leer, want hij brengt je bij het hart van de Vader. 19 juli zijn we weer van start gegaan. Een uurtje, hè, van 10:30 tot 11:30. Zingen, nou ja, voorlopig nog maar even niet. Hè, in navolging van de richtlijnen van het RIVM. En wij mochten die dienst leiden en voor ons was het een ware zoektocht. Hoe gaan we dat nu precies doen met het combo, YouTube enzovoorts? Wie zijn er precies? Wie kunnen daarbij helpen en assisteren? Inbreng van en voor de jeugd, Guido's, tieners. Ja, want als gemeente, als huisgezin van God kom je samen. En in het huisgezin is aandacht voor iedereen. Van de kleinste tot de oudste. We starten weer op. En Colin, die was zo bereidwillig om namens de tieners, of namens zichzelf, iets te vertellen over het onderwerp van die ochtend. Matteüs 14, vers 13 tot 21, het ging toen over 5 broden en 2 visjes. Ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren. Maar zijn invalshoek op de hele geschiedenis is in ieder geval opmerkelijk en zeer het overdenken waard. Ik weet niet of u dat is opgevallen. Normaal zou je zeggen van wat een geweldig wonder toch, en wat is dat groot en goed. Maar Colin stelde de vraag, voor wie deed Jezus eigenlijk dit wonder? Voor wie deed Jezus eigenlijk dit wonder? Onvoorwaardelijk. Echt onvoorwaardelijk. Niet eerst een belofte afleggen van, als je je nu bekeert, als je voortaan in mij gaat geloven, dan geef ik je brood. Of, Voortaan moet je wel doen wat ik zeg. Hier heb je brood. En ook niet, let op hè, niet eerst je handen wassen en dan pas aanvallen. Zonder aanzien des persoons voedt Jezus alle mensen in samenwerking met zijn discipelen. Jezus geeft God een gezicht, ook in deze geschiedenis. Wij mogen Jezus een gezicht geven. Na de wonderbare spijziging, en Henk, kun je even dat kaartje laten zien alsjeblieft? Want dan moet ik eerst even iets recht zetten. Ik zei namelijk de vorige keer dat die wonderbare spijziging hier in dit gebied ergens heeft plaatsgevonden. Ik moet dat corrigeren, dat heeft hier plaatsgevonden. Henk, kun je even één plekje doorspoelen? Juist. Deze is van 2,5 jaar geleden, toen wij met vrienden in Israël waren. Wij verbleven toen een aantal dagen in het plaatsje Tiberias. Je zag dat net op het kaartje. Hier staan wij aan de oever van Tiberias en je kijkt dus naar de overkant van het meer van Galilea. Daar heeft de wonderbare spijziging plaatsgevonden. Hoe weet ik het? Omdat je in Matteüs 14 kunt lezen, als die wonderbare spijziging heeft plaatsgevonden, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen: als jullie nu vast met de boot naar de overkant van het meer gaan, dan stuur ik de mensen weg en volg ik later. En dan staat er in Matteüs 14, en zij voeren naar, mag ik nog weer even het andere kaartje, Henk? En zij voeren naar Genezaret. Nou, hier dus. Dus het moet hier dus ergens hebben plaatsgevonden, die wonderbare spijziging. En zij varen dus nu naar de overkant. Tenminste, dat proberen ze. Want ze hebben ontzettend veel last van tegenwind op dat meer. De discipelen die proberen dus te varen. En Jezus, hij loopt grotendeels over het water. En halverwege dat meer zien opeens die discipelen daar in die boot iemand over dat water lopen. En ze gaan er van alles bij denken. En de een roept: het is een geest, en de ander is een spook. En Jezus zegt: stil maar, ik ben het. En dan is de Petrus weer en die zegt van: dat zou ik ook wel dolgraag willen beleven, toch? Uit die boot lopen over dat water. Heer, als u het wil, mag ik dan uit die boot? En wat zegt Jezus? Kom maar. En Petrus stapt uit die boot. Die loopt er naartoe. En dan kijkt hij om zich heen. Hij voelt die storm. Hij ziet het geweld van het water. Het kan daar verschrikkelijk spoken, hè, tussen die bergen. Of zag je het? En ze kwamen ook bijna niet vooruit, hè, met die boot vanwege de tegenwind. En dan ziet Petrus op de omstandigheden en dan zakt hij weg. En dan roept hij: o Heer, help mij. En in een paar passen is Jezus bij hem. Hij grijpt hem, trekt hem op. En samen stappen ze de boot in. En één klein bijzinnetje, komma, en de wind ging liggen. Ook daar had ik toch dolgraag bij willen zijn, hè? Dat je dat meemaakt, zeker. En weet u dan hoe Matteüs 15 begint? Toen, dus, mag u nog even blijven staan, Henk? Hier in Genezaret, daar vindt dus de volgende ontmoeting plaats. Hè. Daar worden ontzettend veel mensen genezen. Want op enig moment heeft de bevolking uit dit gebied door dat Jezus zich hier heeft, dat hij daar aan land is gekomen. En dan komen zij met alle zieken, gebondenheden enzovoorts, komen ze bij Jezus. En dan staat er: en hij genas allen. Wederom onvoorwaardelijk. Net als dat je onvoorwaardelijk gevoed wordt. Dus je hoeft niet eerst aan voorwaarden te voldoen. Zo is het dus ook bij die genezingen. En allen worden genezen. Jezus of God een gezicht geven. Maar dan komen er vanuit Jeruzalem Fariseeën en schriftgeleerden. En Jeruzalem, dat ligt ongeveer hemelsbreed 100 kilometer hieronder. Hemelsbreed 100, dus zegt dat die mensen 120 kilometer of zo hebben afgelegd. En dan vragen ze aan Jezus: waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Dan denk je toch echt van, ze zullen Jezus eerst complimenteren met het geweldige feit dat hij daar duizenden mensen heeft gevoed. Ze zullen Jezus complimenteren met het geweldige feit dat hij alle zieken en gebondenen en dergelijke geneest, bevrijd, verlost, herstelt. Toch? Dan denk je, ongelooflijk. Nee, gelooflijk. Wat is dat fantastisch om daarbij te zijn. Wat een Heer hebben wij. Nee, dan heb je 120 kilometer afgelegd. En dan ga je zeuren over de tradities van onze voorouders. En waar hebben we het dan over? Je kunt het lezen in Matteüs 15 vers 2. Ze wassen hun handen niet voordat ze het brood eten. Matteüs 15 vers 2. Ze wassen hun handen niet. En Jezus antwoordt. Maar. En uiteindelijk citeert de Heer Jezus dan een profetie uit Jesaja. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. En als extra uitleg naar de discipelen zegt Jezus nog: niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitgaat, dat maakt de mens onrein. Wauw. Moet je eens voorstellen. Genezaret, in die bergen, en daar sta je, en dan rondom je heen duizenden mensen. Lees het met naam, Matthäus. Duizenden mensen. Dan staat daar een hele groep afgevaardigden uit Jeruzalem, fariseeën en schriftgeleerden, die kennelijk over de onderlinge verschillen waren heen gestapt en maar één doel hadden, en dat is Jezus aanpakken. Daar sta je dan tegenover. Daar staan je 12 discipelen. En dan word je ter verantwoording geroepen. En dan doe je zulke geweldige dingen. En dan werkt Gods kracht op zo'n geweldige manier door jou heen. En dan moet je antwoord geven op de vraag waarom je de tradities van je voorouders niet meer eerbiedigt. Nou, ik heb me dat thuis geprobeerd in te beelden. Hoe ga je daar dan mee om? Duizenden mensen zo rondom je. En wat ga je dan zeggen? Daar staat Jezus. En iedereen is in afwachting van het antwoord. En wat kun je soms in een situatie verzeild raken waarin je denkt: oké, en nu verder? Toen we elkaar gisteren aan de telefoon hadden, Rita zei van: we hebben de Heilige Geest. Dus je bidt: Heer, wilt u mij alstublieft ook uw wil nu op dit moment openbaren? Spreken in tongen is een geweldig middel. Roel, jij heeft Jacobus 1 vers 5 al vaak aangehaald. Als je in wijsheid tekort schiet, bid God erom en hij geeft het je. Zeker. Maar wat moet je van jezelf overtuigd zijn om in zo'n situatie een totaal afwijkend antwoord te geven? Afwijkend ten opzichte van de traditie van de voorouders. En afwijkend van de traditie van al die mensen die rondom je staan. Ook in deze situatie durft Jezus God een gezicht te geven. Maar voor die durf heb je een ongelooflijke hechte relatie met je Vader nodig. Niet wat de mond ingaat, ook al is dat reeds jaren traditie, maakt de mens onrein. En wellicht heeft Petrus er in Handelingen 10 op het dak van Cornelius er nog eens aan gedacht. Maar wat de mond uitgaat, dat maakt de mens onrein. Alles wat de mond ingaat, dat komt in je maag. En via maagzuur wordt het verwerkt en via het riool spoelt het weg. Wat daarentegen de mond uitgaat, dat komt uit het hart. Want uit het hart komen boze gedachten. Moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, laster. Dat maakt een mens onrein. Niet het eten van met ongewassen handen. Matteüs 15, vers 17 tot 20. Dan geeft Jezus deze extra toelichting als antwoord op de vraag van Petrus om uitleg. Te midden van die mensenmenigte geeft Jezus dus God een gezicht. En de overtuiging voor dit antwoord haalde Jezus uit de intense relatie die hij onderhield met zijn vader. Te midden van die mensenmenigte weet en voelt Jezus zich verbonden met zijn vader in de hemel. Broeders en zusters, op een dergelijke identieke wijze mogen wij Jezus een gezicht geven. Wij worden niet te midden van duizenden mensen, ten overstaan van de vertegenwoordigende voorgangers en oudsten enzovoort, of nou ja, kerkbestuur, wat dan ook, ter verantwoording geroepen. Maar in voorkomende gevallen mogen wij Jezus wel een gezicht geven. De perfecte theologie die zit niet in de traditie van onze voorouders. De perfecte theologie is geen systeem. Zo doen wij dat hier altijd. De perfecte theologie is ook geen boek vol met dogma's. Maar het is een mens. En alleen Jezus heeft foutloos laten zien wie God is. En daarmee is hij de perfecte theologie. Ga daarom bovenal bij hem in de leer. Hij brengt je bij het hart van de Vader. Heel veel zegen, ook deze week weer, in uw pogen om Jezus een gezicht te geven. U komt vanzelf deze week allerlei situaties tegen. U komt mensen tegen die erom vragen om Jezus in de ogen te kijken. En wat zou het dan geweldig zijn als het uw ogen zijn? U komt vanzelf mensen tegen die Jezus willen ontmoeten. Die in het gezicht van Jezus kijken. Die mensen tegenkomen die geduldig zijn. Die vol goedheid zijn. Die geen afgunst kennen. Die niet zelfgenoegzaam zijn. Die niet grof zijn. Niet zelfzuchtig zijn. Een paar weken geleden is onze kleindochter gedoopt in de hervormde kerk in Berkel. En de dominee die zei, gaf toen een prachtige verklaring of een uitleg over nederig zijn. Nederig zijn is niet minder over jezelf denken, maar dat is minder aan jezelf denken. Nou, doe dat eens deze week. Denk eens wat minder aan jezelf. En bid eens wat meer voor de ander. En als het een keer niet lukt en je dreigt weg te zakken in de golven van het leven, voor mijn part schreeuw je het uit. Jezus, help mij. Red me. Ik wil het zo graag. Ik wil u een gezicht geven, maar het lukt niet. Jezus komt onvoorwaardelijk naar je toe. Hij pakt je bij je hand. Hij zegt eerst al tegen je, ongelooflijk. Oh nee. En samen stap je weer in de boot. De storm gaat liggen. En samen vaar je verder. Heel veel zegen daarmee deze week. Henk, opwekking 789 alsjeblieft. Wijd en diep.
geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op uw genade, want ik ben in u. Geest van God, neem mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op uw genade, want ik ben in u.
Met God. 19 juli heb ik dat voor het eerst laten zingen. Dat is een lied wat mij zelf ontzettend trof tijdens de doopdienst van onze kleindochter. Het is lied 416 uit het liedboek. Als u denkt van, nou Willem, vergeef het me dan. Maar ik vind het een prachtig lied. Ga met God en hij zal met je zijn. Jou nabij op al je wegen deze week. Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en hij zal met je zijn. Ga met God en hij zal met je zijn bij gevaar in bange tijden. Over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en hij zal met je zijn. Juist.
Ga met God en hij.